Welkom en leuk dat je luistert. In de podcast over positieve gezondheid in jouw leven van GZ-plein praat ik, Kim de Bis, met ervaringsdeskundigen, coaches, psychologen en andere professionals. We hebben het over positieve gezondheid, onderzoek, ervaringen en fascinaties. Wordt het jou wel eens te veel? Kan je wat hulp gebruiken bij ontspannen, opvoeden, slapen, bewegen en dagelijkse dingetjes? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. We gaan het hebben over een onderwerp dat veel impact maakt als je daarmee te maken hebt of mee hebt gehad. Namelijk pesten. Hierdoor kun je namelijk onzeker worden, over je heen gaan laten lopen, gaan pleasen, misschien jezelf wel stom vinden of vervelende klachten krijgen als angst en stress. Het onderwerp van deze aflevering is bouwen aan je zelfvertrouwen bij pesten. Ik ben hier met Cindy Wijman en zij is coach op het gebied van pesten. Allereerst welkom in de podcast.
Dankjewel Kim.
Fijn
leuk om hier
bent.
Te zijn.
Ja. En zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
Ja, dat kan. Ik ben Cindy, ik ben 39, ik kom uit Maarsen. Ik ben pestcoach en dat ben ik eigenlijk gaan doen omdat ik zelf in het verleden gepest ben, maar nog 20 jaar lang last heb gehad van de gevolgen. En dat hoop ik eigenlijk nu bij anderen te voorkomen. En daardoor ben ik nu mijn eigen coachbedrijf Master Your Mind Coaching begonnen. Dus dat is even heel kort wie ik ben.
Ja, kort maar wel duidelijk. Voordat we daar verder op induiken, wat betekent voor jou positieve gezondheid?
Positieve gezondheid betekent voor mij dat je eigenlijk kan zijn wie je bent. Dus vanuit je eigen zelf, je authentieke zelf, dus wat je wil, wat je denkt, wat je voelt, je leven in kan richten. En ook vanuit dat oogpunt je leven kan leven, zodat je eigenlijk gewoon eigenlijk gelukkig bent. Want dat willen we allemaal zijn in het leven, dat is gewoon gelukkig. Dus ja, vanuit die optiek kijk ik ernaar, ja.
Ja, mooi. Kun je wat meer vertellen over hoe dat is gegaan met dat pesten vroeger en hoe...
Ja, zeker.
De impact daarvan, want je geeft net al aan, hè, 20 jaar heb je daar eigenlijk nog last van gehad.
Ja, klopt. Ja, nou, laat ik bij het begin gewoon beginnen. Het begon voor mij in groep 4, ik was 8 jaar oud. En toen de tijd had je flippo's, van die plastic ronde schijfjes.
Oh ja,
en dan kon je spelletje mee doen. En de ene kant, net als een pak kaart, weet je, de ene kant staat een plaatje, de andere kant was gewoon neutraal. En dan legde je al die plaatjes naar beneden en dan gooide je met een flippo, een andere flippo op. En degene die met de plaatjes naar boven lagen, die waren dan voor jou.
Ja.
En wij deden dat met 4 meisjes. Ik geef ze even een nummer hoor, want ik noem nooit namen, vind ik niet zo netjes. Dus ik, nummer 1, nummer 2 en de dader. En een van ons heeft, ik was het niet, een van die andere meiden had een flippo ingebracht in dat spelletje die we allemaal wilden hebben, winnen, die we leuk vonden. Na eind van de dag, 5 uur, lantaarnpalen gingen aan, hè, dan moesten we naar huis om te eten, had ik die flippo gewonnen. En vervolgens nam ik die mee naar huis, want die heb ik eerlijk gewonnen. Nou, toen was ik eigenlijk een kutwijf en ik was stom en ik was een trut en ik moest hem weer inleggen en ik mocht hem niet mee naar huis nemen en ik moest hem teruggeven aan degene die hem ingelegd had. En want ik had hem dus eerlijk gewonnen, dus ik heb hem mee naar huis genomen. Maar onderweg naar huis al begon die twijfel, weet je, wat ben ik dan echt zo stom, ben ik onaardig, dus... Alleen al van dat begon het al een beetje dat je daardoor aan jezelf ging twijfelen, of dat ik aan mezelf ging twijfelen. En wat er vervolgens gebeurde, is, we hadden dan de dader en die koos per dag iemand anders uit om te pesten. En dat kon ik zijn, maar dat kon ook nummer 1 of nummer 2 zijn. En op het moment dat iemand anders het was, werd ik een meeloper. Dus heb ik ook een ander gepest. Waarom? Omdat ik dan zelf die dag niet de lul was. Dus dan was ik veilig. En dus het pesten is nooit zo zwart-wit als alleen maar daders, alleen maar slachtoffers. Er zit ook natuurlijk nog een heel ander verhaal omheen. Maar even terugkomend op mijn verhaal, daar begon het. En ja, hoe ouder ik werd, dus vanaf groep 8 was het echt steeds meer gefocust op alleen mij. Toen ging ik naar de middelbare school en ik wilde heel graag naar het... hoe heet dat de opleiding ook alweer? Nou, in ieder geval met mijn handen werken. Dus eigenlijk, maken, bakker, dat soort opleidingen, zeg maar, die daar op de middelbare school gegeven werden. Alleen ik had...
Handvaardigheden of zo?
Ja, ik weet niet hoe dat toen heet. Het soort, tegenwoordig heet het praktijkonderwijs. Dus dan krijg je allemaal, dan leer je bakken, dan leer je koken, dan leer je metselen, dan leer je auto's monteur-achtige dingen. En dan ga je daaruit kiezen en dan ga je daar verder in ontwikkelen. Maar ik had HAVO-VWO-advies. En toen zei die school van, ja, je bent gewoon slim. We nemen je niet aan. Dacht ik, ja, waar moet ik nu dan heen? Nou, toen ben ik dus uiteindelijk naar de dichtstbijzijnde middelbare school gegaan. Voor HAVO-VWO. Waar eigenlijk die andere meiden dus ook naartoe gingen.
Ja.
Dus nou ja, uiteindelijk liep het behoorlijk uit de klauwen. Want het werd 12-1. En ik was die nummer 1. Nou, dingen die ze dan deden was bijvoorbeeld uitschelden. Uitsluiten heel erg. Roddelen achter mijn rug om. Maar ook op het moment dat ik naar huis wilde, het fietshok blokkeren. Dus ik kon er dan niet langs. En onderweg naar huis de weg blokkeren. Mijn tas van mijn fiets aftrappen. Ja, gewoon achterna zitten. Dus ja, ook mij proberen om te schoppen. Dus dat leverde heel veel angst en onrust eigenlijk op. En als je nou vraagt, ja, waar was je dan precies bang voor? Ja, dat doet gewoon zeer als iemand uitscheldt natuurlijk.
Ja, dan ga je op een gegeven moment ook in een soort overlevingsmodus.
Ja, je gaat gewoon in die overlevingsmodus. Want ja, dat is gewoon het belangrijkste. En de boodschap die je ook krijgt met pesten is van, je bent het niet waard, je hoort er niet bij. En ja, weet je hoort er niet bij vanuit het jagers-verzamelaars-tijdperk. Bij de groep horen betekende overleven.
Ja.
Dus ja, die overlevingsstand, hè, als je dan het gevoel krijgt dat je buiten die groep gegooid wordt, die gaat aan. Die gaat aan het werk. En zelfs als baby zijn hebben onze ouders en eigenlijk de groep dus nodig om, ja, om te overleven. Want ja, we kunnen nog niet onszelf voeden of onze luier verschonen of wat dan ook.
Nee.
Dat duurt even. Dus goed, dat was even een stukje afdwalen.
Ja.
Ik kom nog even terug naar mijn verhaal. En ik kwam steeds vaker huilend thuis. En ik was ook vaak schoolziek. Kijk, mijn moeder werkte een paar dagen, dus die had niet zo heel erg in de gaten hoe vaak ik huilend thuis kwam. En ik was veel schoolziek en dat ging op een gegeven moment opvallen. Dus ik meldde me vaak ziek bij, ja. En toen had mijn moeder zoiets van, hier klopt iets niet. En die is gaan vragen en vragen en vragen en vragen. En op een gegeven moment kwam er dus uit dat ik gepest werd. Nou, een van de dingen die me nog het meest helder voor de geest staat, wij verzamelden 's ochtends allemaal bij de snackbar in het dorp. Wij moesten 5 kilometer fietsen. Tussen de weilanden door. Dus we gingen eigenlijk altijd met z'n allen. En nou ja, die dader die geeft mij een snoepje. En die zegt, hier Cindy, snoepje. En terwijl we daar staan, dacht ik, en zij gaf dat aan mij, denk ik, hier klopt iets niet. En ze heeft in die 5 minuten dat we daar gestaan hebben, denk ik wel 10 keer gevraagd of ik snoepje al had gegeten. Nou, toen wist ik helemaal, hier klopt iets niet. Dus dat heb ik in mijn jaszak gedaan. En we zijn naar school gefietst. Ik heb dat snoepje onderweg naar school laten vallen. Nou, op school heeft ze denk ik nog wel 10, 20 keer gevraagd of ik het snoepje gegeten had. En 's middags kwam ik thuis, toen vertelde ik dat aan mijn moeder. En die zegt, weet je waar je het snoepje laat vallen? Ik zei, ja, dat weet ik. Dus wij zijn teruggefietst, snoepje gevonden. Die zat helemaal vol met zand en rotzooi. En nou bleek dus, hoorde ik later van een ander meisje, hij heeft dat gewoon van de grond opgeraapt, echt uit de goot. En heeft dat dus aan mij gegeven in de hoop dat ik dat dus op zou eten. Ja, dat vind ik nog echt heel...
Ja.
Ja, dus dat stond nog heel helder voor de geest. En ja, ik kwam gewoon heel vaak en veel huilend thuis. En op een gegeven moment had mijn moeder zoiets van, ja, weet je, dit gaat niet goed. We gaan de mentor inschakelen. En ja, dat was een super lieve vrouw. Mevrouw van de Akkers, echt heel lief. Ze had ook al tegen de pensioenleeftijd aan. En die zei dan tegen die meisjes, ja, dit mogen jullie niet meer doen. Nou ja, als ik nu op deze toon tegen jou zeg, ja, komt dat over?
Ja, niet echt overtuigend of dat ik het idee heb van, nou, dan gaan we nu eens veranderingen brengen.
Nee, nee, nou, dat is ook precies wat er gebeurde. Er veranderde dus niks. En ik kwam voor de zoveelste week jankend op rij thuis weer. En toen zei mijn moeder, nu is het afgelopen, je blijft thuis. Ik ga de directeur nu bellen. Nu is het klaar. Jij blijft thuis zodat school dit opgelost heeft. En ik moet zeggen, school heeft het opgelost. Hoe ze het gedaan hebben, het enige wat ik weet is dat er gesprekken gevoerd zijn met die meisjes en met die ouders. Maar hoe en wat precies is mij nooit verteld. Maar het pesten is wel opgehouden vanaf dat moment. Maar ja, dan is het pesten opgehouden. Maar ja, dan ben je er eigenlijk nog niet mee klaar. Want wat gebeurt er? Je gaat van allerlei dingen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat je niet meer gepest werd. Ging mijn kleding aanpassen. Dus ik was heel erg bezig met wat zouden anderen van mij vinden? Wat zouden ze denken? Hoe kan ik erbij passen? Nou ja, we houden van mensen die zijn zoals wij zijn.
Ja.
Dus nou ja, als je dan gaat spiegelen qua kleding, dan hoop je dat ze je aardig gaan vinden.
Ja,
ja, helaas werkt dat niet. Heel erg pleasen ben ik gaan doen om er maar bij te horen. Om me aardig gevonden te worden. Om er maar voor te zorgen dat ik niet afgewezen werd. Dus als iemand mij vroeg of ik... En ik had al bijvoorbeeld 2 afspraken staan op een zaterdag. 'S Ochtends had ik dan een kinderverjaardag, 's avonds een verjaardag van vrienden. En eentje zei van, ja, maar ik vier ook mijn verjaardag nog. Ja, oké, okay, nou dan kom ik wel. Mag het 's middags? Want dan deed ik gewoon 3 verjaardagen achter elkaar. Nou ja, ik was zondag dan helemaal gesloopt. Maar ja, weet je, alles maar om aardig gevonden te worden. Ja, nou, ik heb mensen uit de discotheken 's nachts vaak zat thuisgebracht, kilometers omgereden. En op een gegeven moment had ik duidelijk aangegeven, joh, vanavond niet. Want ik ben zelf vandaag verhuisd en we hebben wel een feestje, dus ik kom wel, maar ik ga niemand thuis brengen. En het eerste wat er een zegt, is Cindy doet het wel.
Ja.
En toen was toen ben ik echt uit mijn slof geschoten en zeg, nee, Cindy doet het vandaag dus even niet. Maar goed, je moest bij mij heel ver gaan, wilde ik dan die grens aangeven.
Mm.
En dat heeft zich eigenlijk zo ontwikkeld met ook hard werken. Hè? Want hard werken om dan een complimentje te krijgen, om belangrijk gevonden te worden, om te horen dat je goed doet. En dat heeft mij op mijn 22e geresulteerd in overspannenheid. Vanuit mijn stage van meubelmaker. Ik heb meubelmakersopleiding als eerste gedaan. En ik ging daar werken. En daar werkten echt mannen. Die werkten gewoon al 20 jaar in de praktijk. En ik vond na anderhalf jaar school dat ik net zo goed moest zijn. Want ja, dan was ik pas wat waard. En dan hoorde ik erbij. Ja, dat was natuurlijk niet realistisch. Dus na 3 maanden stage kon ik alleen nog maar huilen. En toen zei mijn moeder van, ja, wat zou je nou het allerliefste willen? Toen zei ik, ja, gewoon in bed liggen, dekbed over mijn hoofd trekken en gewoon even er niet bestaan. Mm. Nou, zegt ze, dan gaan we dat toch regelen. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Natuurlijk wel. Je bent zo over je toeren, dat is gewoon nodig. Nou, toen heb ik gewoon ook 3 maanden de tijd genomen om weer een beetje tot mezelf te komen. Opleiding afgemaakt. Uiteindelijk in de praktijk bleek meubel maken te zwaar. Dus toen ben ik boekhouden ingerold. En toen kreeg ik op mijn 28e mijn eerste burn-out. En dat was op een maandagochtend. Toen belde ik mijn werkgever van, joh, het gaat niet. Toen zei hij van, ja, doe eerst maar eens rustig, want je staat gewoon te hyperventileren. Nou, dat had ik zelf al niet eens in de gaten. Zover was mijn hoofd van, ik moet door, af van mijn lijf, van wat voel ik. En toen zei ik van, nou, ik ga morgen naar de huisarts en dan koppel ik even terug wat ik gehoord heb en dan verder. Naar de huisarts geweest. Nou, die zei, doe maar 2 weken rustig aan en dan schakelen de bedrijfsarts in en dan over 2 weken. En dan ga je gewoon langzaam eens kijken of je weer aan het werk kan. En op woensdag durf ik het huis niet meer uit. Vanuit het niets, gewoon. Mm. Niet het huis meer uit. Nou, ik heb net verteld, hè, middelbare school. Het pesten en dan mij tegenhouden bij het fietsenhok of onderweg naar huis. Ik was dus ineens, door alle stress kwam dat allemaal weer boven. En ik was dus bang dat iemand op straat midden voor mij zou gaan staan. Met armen wijd, zo van, nu mag je niet meer naar huis toe. En als je er nu naar terugkijkt, klinkt dat natuurlijk heel gek. Maar daar was ik echt gewoon letterlijk bang voor. Dus mijn schoonmoeder woonde op 100 meter van ons af. Ja, echt niet dat ik alleen de straat op ging. Dus ik heb
dat kwam echt zo uit het niks. Dat kwam wel bij je, zeg maar.
Vanuit het niks. Van de een op de andere dag viel dat zo ineens binnen. En ik durfde gewoon niet meer naar buiten. En dat heb ik heel langzaam door het gewoon te doen. Hè? Want dat is het. Hè? Je moet het doen en dan leert je lijf uiteindelijk een keer weer dat het niet spannend is.
Ja, precies. Ja.
Maar ja, weet je, dat noemen ze trouwens cognitieve gedragstherapie. Alleen dat kost gewoon tijd, weet je. Ja. Ik denk dat ik bijna 3/4 jaar verder was voordat ik weer een beetje normaal de deur uitging. En vervolgens komen we op Texel op een zaterdag. En dat was super druk, huisjeswisseldag. En wij moesten in de supermarkt wat halen. En het was ramvol. En gelukkig zag mijn man het sneller dan ik. Die ziet zo die spanning door mijn hele lijf oplopen. En het eerste wat hij zegt, kijk terug op je boodschappenbriefje. Blijf alleen maar even met je boodschappenbriefje bezig. Niet omhoog kijken. Alleen maar even de artikelen halen. Even niet denken.
Mm.
Want toen merkte ik ineens van, oh, nu wordt het druk. Straks kan ik niet naar huis. Ho, stop. Dat is niet een helpende gedachte. Even een stapje terug. Dus toen ben ik echt 2 jaar uit de running geweest. Toen ben ik weer gaan werken. Toen heb ik gewisseld van baan als standaardassistente. Dat bleek na 1,5 jaar ook niks voor mij vanwege mijn hoogsensitiviteit. Dus toen kreeg ik allemaal weer burn-out klachten. Toen ben ik daarmee gestopt. Toen ben ik weer de administratie ingegaan. En toen kreeg ik weer een burn-out. En toen dacht ik, ja, fuck, weet je. Ik heb al die jaren, door die jaren heen heb ik allemaal psychologische begeleiding gehad van psychologen. En ik riep altijd, het gaat mis voordat mijn hoofd zich ermee kan bemoeien. En daar bedoel ik eigenlijk mee, hè, al die praktische tips die je van een psycholoog krijgt, die kon ik niet ten uitvoer brengen. Want ik zat al zo hoog in mijn emotie, dat het eigenlijk al misging voordat ik daarmee aan de gang kon.
Sorry.
Geeft niks. En toen dacht ik, nou moet het toch anders, maar wat dan? En toen zei een bekende van mij, joh, Sin, je moet naar Petra. En Petra doet destination coaching, dat is wat voor jou. En toen dacht ik, ja jeetje, het wordt allemaal niet vergoed. Het is best een hoop geld.
En wat is dat, destination coaching?
Oh, ik ga er zo even wat meer over vertellen. En toen dacht ik, ja weet je, ga ik dat nou wel doen? En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik neem die stap. Ik ga gewoon 2 of 3 keer proberen. Dan is het maar veel geld. Maar als het werkt, is het het waard. En ik ben daar gaan zitten. Ja, het was fantastisch. Weet je, ik loste daar echt mijn shit op. Gewoon ja. Dat ik dacht, van ja, hier loop ik al 20 jaar tegenaan. Een van de dingen die ik dan deed om te bewijzen dat ik goed genoeg was, was hard werken. Veel doen, maar ook privé veel doen. Dus ik maakte 's ochtends een lijst met alle dingen die ik moest doen. En als ik 's avonds om 22:30 niet gestofzuigd had, ja, dan moest er gestofzuigd worden. Weet je, er was geen andere optie. Dat moest af.
Met het idee, want anders ben ik niet goed genoeg.
Ja. En ik ging daar zitten. En het bleek dat ik tegen mezelf constant zei, je moet dit, je moet dat. Dus er was geen keuze. En dat hebben we met een oefening veranderd in, als ik wil, of als ik tijd heb, of als ik kan, dan doe ik het. En ik liep toevallig de volgende dag, liep ik een rondje. En ik stond buiten op een brug. En ik hoorde mezelf denken, als ik er straks zin in heb, maak ik de badkamer schoon. En ik heb daar een potje staan janken, jongen. In plaats van, ik moet de badkamer schoonmaken. Als ik er zin in heb, dan maak ik de badkamer schoon. Toen dacht ik, wow, dat is een vrijheid.
Ja, dat geeft ruimte.
Dat geeft ruimte, ja. En even terugkomend op jouw vraag van net, hoe zit dat dan? Wat is dan destination coaching precies?
Want dat is ook wat je nu eigenlijk ook doet, hè?
Ja, ja, ik ben inmiddels, nadat ik bij Petra ben geweest, dacht ik, ja, dit is magisch, dit is vet. Ja. Ik ga die opleiding doen. Ik ben ook gecertificeerd destination coach. Wat is destination coaching? Ik vergelijk het ook wel eens met, als coach ben ik een taxichauffeur. En dan zeggen mensen taxichauffeur. Dan zeg ik, oké, ik ga het uitleggen. Stel, jij komt van vakantie aan op Schiphol. En dan het eerste wat die taxichauffeur vraagt aan jou is, waar wil je naartoe? Oké, en als jij dan zegt, niet naar Rotterdam, weet die taxichauffeur waar die je moet brengen. En als je zegt, nee, ik wil niet naar Groningen, gaat dat ook niet lukken. Maar als je zegt, van joh, ik wil naar de Pauwbekamp 186 Maarsen, Master Your Mind Coaching, dan tikt hij dat in zijn navigatie, of misschien weet hij het uit zijn hoofd, en dan rijdt hij er naartoe. Nou, wat is dan de vergelijking met destination coaching? Jij wil iets bereiken. En als mens zijn we geneigd om te zeggen, ik wil niet meer boos zijn. Ik wil niet meer gestrest zijn. Ik wil niet meer.
Ja, dus dat wil je
Utrecht. Ja. Ik wil niet naar Amsterdam. Maar ons lijf, brein, hoe je het ook noemen wilt, zeg maar, kent het woordje niet. Nee, niet.
Het onderbewustzijn.
Het onderbewustzijn kent dat niet. Dus dat heeft geen zin. Je moet dan heel concreet vragen, van, wat wil je dan wel?
Ik zeg ook wel eens, hetzelfde als je tegen een kind zegt, je mag niet op de bank springen. Wat gaat hij doen?
Op de bank springen. Pas op, je mag niet knoeien.
Wat gebeurt er?
Ze knoeien. Dus je kan beter zeggen, loop voorzichtig met het ijsje. Ik noem maar even een voorbeeld. Hè? In plaats van niet knoeien met ijsje. Of wees even voorzichtig met het ijsje.
Ja, en zo werkt het eigenlijk bij ons ook.
Zo werkt dat in ons brein dus ook. Dus als destination coach zeg ik altijd, waar wil je naartoe? Dus dat is ook altijd een van de eerste stappen, is een duidelijk doel stellen. Waar wil je naartoe? En dan gaan we in gesprek. En daar zit een hele techniek achter. En dan gaan we op zoek naar, wat is die trigger die jou dan tegenhoudt om dat nu te hebben? Om dat te hebben wat jij wil. Nou, en op die trigger, dus eigenlijk op onbewust niveau, die trigger haal je naar boven.
En kan je daar een paar voorbeelden van noemen? Wat kan bijvoorbeeld een trigger zijn?
Een trigger die we allemaal eigenlijk wel kennen. Remmen voor een rood stoplicht. Als het stoplicht op rood staat, tenminste, hè, de meeste mensen remmen dan. Dat is de bedoeling ervan. Dus de trigger is, we zien het rode stoplicht, we remmen.
Ja.
Nou, dat is bijvoorbeeld een trigger. Of
Voor concreter in deze context. Hè, dus als we even kijken naar jou, hoe is dat bij jou gegaan? Wat was dan bij jou, je kwam bij, hoe heet ze, Petra geloof ik?
Ja, Petra heet ze, ja.
Hoe is dat bij jou gegaan?
Nou ja,
was bij jou die trigger?
Nou ja, eigenlijk is het per destination, dus per bestemming, per gesprek, een trigger.
Oké, dan wat was een mooi voorbeeld wat veel impact heeft gemaakt in die
sessie? Ja, dat is een goeie. Wat een goed voorbeeld was voor mij, zeg maar. Hè, want ik zat weer in een burn-out.
Ja.
Rust nemen, door moeten.
Dus dat was eigenlijk, zeg maar, het conflict.
Dat was een conflict, ja. Rust nemen, door moeten. En op het moment als je dat conflict dan oplost, want daar is een oefening voor, dan los je dat conflict in één oefening op.
Hmm.
En toen kreeg ik ineens, ik mag kiezen. ik hoef niks, ik mag kiezen. En daarbij hing er voor mij aan dat het vanuit mezelf kwam. Dus ik mocht nu kiezen om even te zeggen van, hey, ik moet pas op de plaats maken. Dat was bijvoorbeeld een mooie. Een andere die ik bijvoorbeeld had, als ik aan het werk was, hoorde ik mezelf in mijn, volgens mij, rechteroor. Even kijken wat links en rechts was. Rechteroor steeds zeggen, ik moet het goed doen. Ik moet het goed doen. Constant in mijn rechteroor. Dus op het moment dat ik een fout maakte, was ik helemaal van het padje af. Want dat mocht dus niet. Ik moet het goed doen. Nou, ja. Dat zinnetje hebben we veranderd volgens mij en ik voel me veilig. Dus op het moment dat ik nu een foutje maak, dan, hè, dus als ik aan het werk ben, dan zeg ik, nou, ik voel, dan hoor ik dus onbewust. Daar ben je natuurlijk niet de hele dag mee bezig. Ik voel me veilig. Als ik dan een foutje maak, dan denk ik, dan hoor ik dus, ik voel me veilig, maar ik hoor ook, oh ja, dat was niet zo handig. Volgende keer beter. Weet je, dus het in plaats van, je bent kutwijf, een stomme koe in een doos en je kan ook nooit iets goed doen. Hè? Want dat is dan, die criticus kennen we allemaal zelf wel.
Ja.
Hè? Die hebben we allemaal zelf wel eens in onszelf. En dat begint ergens. En in mijn geval begon dat met het zinnetje, ik moet het goed doen. En als ik het dan niet deed, dan kwam de rest erachteraan. En nou ja, dat is bijvoorbeeld zo'n trigger die je dan op kan lossen.
Ja, mooi.
Ja.
Te gek.
Ja, en doordat je hem ook oplost, en het is ook blijvend, want dat is dan vaak de vraag die ik krijg ook in mijn praktijk. Ja, maar is dat dan blijvend? Ja, dat is blijvend.
Is het nooit dat het weer terug kan komen? Of is het echt?
Ik heb het nog niet meegemaakt.
Okay.
Nee. En het kan wel zo zijn dat het de issue waar je tegenaan loopt terug kan komen, maar dan zit er weer iets anders onder. En vaak merk je dat daar wat tijd overheen gaat. Ik heb bijvoorbeeld heel veel moeite gehad met grenzen aangeven. En dan gaat er bijvoorbeeld heel veel tijd overheen. En dan kom ik weer eens iemand tegen en dan denk ik, shit, bij jou vind ik het toch ook wel weer lastig. En dan ga ik op zoek naar, wat wordt er dan weer getriggerd? Want vaak is dat iets heel anders. Dat kan ineens een overtuiging zijn die getriggerd wordt. Of iets, misschien hè, een hele gekke. We kennen allemaal wel misschien een strenge leraar van vroeger. Die heel zo streng kan kijken. En dan kon zeggen van met zo'n vinger of zo. Dat je stil moest zijn. En dan nu, jaren later, heeft jouw leidinggevende een beetje zo'nzelfde uitdrukking, of die heeft zo'nzelfde bril of zo'nzelfde snor. En dan merk je dat je het bij die leidinggevende lastig vindt om voor jezelf op te komen of je grenzen aan te geven. En dan raakt dat weer heel erg aan dat plaatje van die leraar van vroeger.
Ja, mooi.
Ja, dus dat zo werkt dat eigenlijk. En dan kun je bijvoorbeeld dat plaatje wel weer oplossen. Maar ja, wie weet kom je dan over een paar jaar weer een
komt het weer verpakt in een andere situatie.
Dan komt het verpakt in een andere situatie. En dan kan het ineens zijn dat je de overtuiging hebt dat je niet voor jezelf op mag komen of zo.
Ja, ja, en zo heeft iedereen natuurlijk ook wel weer zijn shit en zijn...
Ja.
Zo is het leven natuurlijk ook wel.
Ja.
Ik ben ook wel benieuwd, hè, hoe ben je van onzeker naar zelfverzekerd gegaan? Hoe is dat...
Daar heeft dan wel ook echt dat had ook echt te maken met het oplossen van die triggers. En ook, je moet het wel doen. Weet je, de eerste keer dat we op een fiets stapten, konden we ook niet allemaal meteen goed fietsen. Dat hebben we ook moeten leren. En dat geldt natuurlijk net zo met voor jezelf opkomen. Daar heb je ook gewoon tijd voor nodig om dat te leren. Dan los je je triggers op. Maar dat betekent niet dat je meteen al kan fietsen.
Nee.
Dan maak je ook natuurlijk wel eens fouten. En daar leer je van. Dus
eigenlijk zeg je ook gewoon dan die dingen gewoon gaan doen die je eng vindt. Zodat je eigenlijk gaat merken van die overtuiging die ik heb, die is niet de realiteit.
Nou, meestal als ze bij mij komen, los ik dan die overtuiging op.
Mm-hmm.
Maar je kan ook, wat je ook vaak kan doen, is er een positieve overtuiging tegenover zetten. En dan daar zelf mee aan de slag gaan. Dus iedere keer op het moment dat je dus de negatieve overtuiging denkt, de positieve overtuiging gaan denken. En dat kost gewoon veel meer tijd, maar dat kan wel.
Ja.
Dus of als je merkt, ik verval in het oude patroon. Oké, wat doe ik nu? Wat wil ik wel doen? En dan de stap te maken naar wat je wel wil doen. En inderdaad, net zoals met cognitieve gedragstherapie. Het doen gaat uiteindelijk je bewijzen dat het je wat oplevert. En de vraag die ik nog wel eens kreeg was toen ik een psychologische hulp was. Hè? Wat is dan het ergste wat zou kunnen gebeuren? En hoe waarschijnlijk is het dat dat gebeurt? Nou ja, vaak het ergste wat kan gebeuren in jouw hoofd is helemaal niet zo waarschijnlijk dat het gebeurt.
Nee. En wat nou als het wel zo is? Want je hebt natuurlijk ook situaties Nou ja, bijvoorbeeld, hè, als je bijvoorbeeld negatief denkt over andere mensen, of ja, andere mensen, dat je denkt dat andere mensen negatief over jou denken, dus, oh, die zal wel dit vinden, dadelijk mag die mij niet. Maar soms is het gewoon leven keihard en is het wel zo.
Ja.
Of is het misschien nog wel erger dan dat je denkt? Hoe ga je daar dan weer mee om?
Ik moet zeggen, ik heb zelf nooit meegemaakt dat het erger is dan dat ik denk. Maar het feit als iemand jou niet mag, ja, hè, dat kan.
Ja,
en dan maar
ja, dat.
Ja, dan is het belangrijk om een gedachte te hebben die jou daarbij kan helpen. Want ik zeg altijd, ik ben niet voor iedereen.
Nee, niet iedereen kan je aardig vinden.
Nee, nee. En stel eens voor, hè.
Want jij, dan ga je weer pleasen als je dat ja, gaat maar, nastreven.
Ja, maar stel je voor, hè. Jij kan ook iemand ontmoeten waarvan jij denkt van, nou, dat is hem niet voor mij.
Nee.
Hem of haar, dat wringt iets. Dat is niet lekker. Dat is niet mijn persoon.
Nee.
En daar kan die persoon niks aan doen. Maar soms is het zo. En dat werkt bij een ander soms ook zo. En zoek dan mensen waar het wel wederzijds is. Weet ja. Je? Ja. Dus een, kijk, tuurlijk. Kijk, ik bijvoorbeeld een van de dingen waar ik tegenaan liep. Waar ik bang voor was. Als ik voor mezelf op zou komen. Dat mensen heel boos op mij zouden worden. Mij zouden afwijzen. En dat ik alleen zou blijven. Over zou blijven.
Ja. En wat eigenlijk ook wel weer logisch is. Omdat je dat zo hebt ervaren vroeger.
Dus. Ja. Dus, maar goed. Hoe werkelijk. Hè, het ergste is dus, ik blijf alleen over. Nooit, echt nooit vindt iemand mij weer aardig. Dat was het ergste in mijn hoofd wat er kan gebeuren.
Ja.
Hoe realistisch is het dat? Niet, want mijn ouders houden van mij. Mijn zusje houdt van mij. Hè, mijn opa en oma houden van mij. Ik heb hele leuke vrienden die mij leuk vinden zoals ik ben. Dus op die manier ga je dan het tegenbewijs vinden.
Ja.
Ja.
Mooi. Lijkt me een heel proces.
Ja, dat is een heel proces. Maar goed, daarom ben ik zo'n fan van destination coaching.
Ja,
want dan pak je gewoon meteen...
heel snel bij de kern komt.
Je komt bij de kern. Het kernprobleem los je op. En je gaat haast moeiteloos dingen anders doen. Weet je? Ik zeg ook, ik stond ervoor open. Ik ben daar gaan zitten. Binnen anderhalf uur loste ik het probleem waar ik mee binnenkwam op. Definitief. En dan zeggen mensen, ja, geloof ik helemaal geen zak van. Dan zeg ik, moet je vooral niet geloven. Gewoon een keer komen.
Ja.
Ja, dan kun je het uitproberen. En dan zul je zien dat het zo werkt.
En je hebt 20 jaar heb je eigenlijk daar tegen die problemen aangelopen. Wat zijn nog meer dingen waar je tegenaan liep?
Oeh, ja, gewoon ook snel. Of eigenlijk waar ik heel erg tegenaan liep, is het altijd het scannen van mijn omgeving. Want dat kost bergen energie. Hè?
Mm.
Uiteindelijk, ik ben toen gediagnosticeerd in die eerste burn-out met, hoe zeg je dat, straatvrees. En later, in mijn eigen opleiding leerde ik wat PTSS was. Toen dacht ik, wacht even.
Oh ja, dat vertelde je inderdaad.
Het zijn allemaal PTSS-klachten die ik heb gehad. Gewoon echt die herbelevingen. En nou, daar liep ik dus heel erg tegenaan. Want ik, in die jaren daarvoor was ik altijd maar bezig met scannen van mijn omgeving. Gaat het niet over mij? Hè? Als mensen dus achter hun hand zaten te kletsen op mijn verjaardag. En dat kan gaan dat ze samen voor dezelfde babyshower uitgenodigd zijn. En dat toevallig van een van de andere mensen is die daar ook zit. Op die verjaardag. Maar dat ze even smispelen. Ik had het meteen het gevoel, dit gaat over mij.
Ja.
Dus ik betrok heel snel alles op mezelf. Nou ja, en gewoon constant die omgeving scannen van, ja, gebeurt er me niet nog iets? Hoe ga ik hiermee? Hè? Dus ja, dat heeft gewoon heel veel energie gekost.
Ja, en hoe heb je dat omgeswitcht?
Ja, ook weer door eigenlijk het trauma van het pesten te verwerken. En eigenlijk direct daarna had ik dat helemaal niet meer. Weet je, dan kunnen mensen kunnen best smispelen. Ja, het zal wel over die babyshower gaan.
Ja.
Weet ik veel. Ja,
ja.
Ja. Ja.
Wat zijn nou tools waarmee mensen al makkelijk zelf aan de gang zouden kunnen gaan?
Oeh, dat is een goede vraag. Want bij trauma durf ik dat eigenlijk niet te zeggen, want dat zit vaak zo diep.
Als ze bijvoorbeeld klachten hebben vanuit het pesten.
Oh ja, nou ja, hele gekke is vaak dan toch, als ik het een van de eerste dingen die ik zeg is goed slapen. En dan denken mensen, ja, goed slapen, het zal wel. Ja, maar hoe reageer jij de volgende dag als je slechter geslapen hebt?
Ben je nog prikkeliger, nog meer angstig,
nog meer labiel.
Negatief,
ja,
dus, labiel inderdaad.
Ja, dus het begint eigenlijk al met goed slapen.
Ja.
Dat is één. Ik heb toevallig gisteren een hele mooie geleerd. Die kende ik nog niet. Dat is hark. Dat gaat om houding, ademhaling, ruimte en kwaliteit. Nou, wat bedoelen ze daarmee? Houding, voet op de vloer. Een beetje rechtop zitten, iets naar voren. En als je dan, dat is de houding, dan adem je in. En als je inademt, dan maak je net iets langer. Dus dan maak je je rug langer en je hoofd iets langer. En bij uit laat je de ademhaling als het ware aan de voorkant van je lijf naar beneden lopen. Alle ontspanning meenemen. Nou, dat kun je dus één keer ademhalen. Dan doe je hem nog een keer in. En dan maak je weer iets langer. En op dat moment word je even bewust van de ruimte om jou heen. Daar verbind je je even mee. En dan uitlaat je het weer los. En eventueel zou je het ook nog een keer kunnen doen. Weer die inademing met een kwaliteit waarvan je zelf weet... Hey, hier ben ik goed in. Of dit vind ik leuk. Of ik ben nieuwsgierig. Ik ben spontaan. Ik ben enthousiast. Dat je even die kwaliteit omhoog haalt. Van hey, mijn enthousiasme haal ik even omhoog. En dan adem je uit. En dan kun je de kwaliteit kiezen om vast te houden of weer even los te laten. Maar door dat te doen, dat kan eigenlijk al in 10 seconden... als je puur focust op je houding, ademhaling en de ruimte... kom je terug bij jezelf.
Ja.
Bij wie ben ik, wat wil ik, wat voel ik? Want ook even bewust te worden van, wat voel ik nu? En dat kun je best een paar keer per dag doen. En ik doe het vaak met mijn ogen dicht, dat vind ik fijn. Maar je kan het ook bijvoorbeeld met je ogen open doen. Ja, als je het iedere keer doet als je bijvoorbeeld naar het toilet gaat... of iedere keer doet als je wat te drinken haalt... dan heb je van die vaste momenten op een dag.
Ja.
En dan kom je al meer bij jezelf. En op het moment dat jij bewust bent van wat je denkt, voelt en wil... weet je ook hoe je verandering aan kan brengen. Hoe kan ik dit anders doen? Wie kan mij helpen?
Ja, precies. En je ontlaat daar gewoon letterlijk mee. En het brengt ook echt heel snel je gedachten bij het hier en nu... als je gewoon ademhaalt. Je merkt het ook gewoon echt. Ga maar eens gewoon ademhalen. Dus.
Ja, ga maar eens bewust worden van je ademhaling. Dan kom je alweer helemaal terug in het hier en nu. Als je echt gepest wordt of gepest bent... en je hebt er last van, praat erover. Zoek iemand die je vertrouwt. En dat kan een ouder zijn. Het kan een vertrouwenspersoon zijn op je werk, op school. Een huisarts, een ondersteuner van de huisarts, een psycholoog. Maar iemand die jij vertrouwt. En ga erover praten.
Ja.
Want dat is uiteindelijk wel wat alles in beweging brengt. En vraag ook hulp, weet je. Als je het zelf al op had kunnen lossen, had je het eigenlijk al gedaan.
Anders blijf je er alleen maar mee lopen en mee struikelen. Krijg je ook geen ander perspectief op shit.
Nee, een ander kan je natuurlijk met vragen weer activeren om dingen anders te gaan bekijken. Kijk, coachen is iets heel anders als een adviesgesprek. Dat zeg ik altijd. Want van je vrienden krijg je advies. Want daar vraag je natuurlijk aan hoe je het op zou moeten lossen. Die geven we aan wat voor hun werkt. Ja, kun jij er wat mee? Past dat bij jou? Terwijl een coach, die gaat jou vragen stellen. Hoe zou jij het oplossen? Wat zou je willen?
Ja.
Wat vind je ervan?
Vragen.
Dus die gaat niet in op jouw inhoud. Wat vrienden doen. En die gaan daar advies op geven. Een coach gaat proberen om het uit jezelf te laten komen. Waardoor het nog veel sterker wordt. Hoe jij het aan kan pakken.
Ja, mooi. En ligt er dan een beetje een taboe op pesten?
Ja, daar hangt heel veel schaamte omheen. Want weet je, mensen denken vaak, het zijn de mensen die afwijken, die gepest worden. Het zijn de zwakkelingen en zo. Dat is een beetje het beeld wat heerst. Natuurlijk, als jij afwijkt van de norm, norm tussen aanhalingstekens, want wat is natuurlijk normaal, maar... Dan zijn er ook mensen die gepest worden. Maar het is ook vaak mensen die ze als rivalen beschouwen die gepest worden. Dus een vriendje wat heel veel vriendjes heeft, wat zij ook graag willen. Misschien die collega die ook aast op diezelfde baan. Of die heel populair is bij de andere collega's. Dus op die manier is het vaak niet eens de underdog. Maar ook vaak iemand die sociaal net zo sterk is. Of misschien zelfs sterker, iets van terug wil, wat voor jou iets positiefs oplevert. Want ook de pester wil iets positiefs voor zichzelf bereiken met zijn of haar gedrag. En dat klinkt heel gekker, maar stel.
Nou, vaak zit daar ook bij die persoon juist weer onzekerheid onder of iets.
Ik zeg het altijd zo, want er zijn natuurlijk duizenden redenen waarom iemand kan pesten. De pester wil iets goeds voor zichzelf bereiken. Hoe leg ik dat nou het handigst uit? Stel, je hebt collega nummer 1. Die is gezellig en vriendelijk en daardoor vinden zijn collega's hem heel leuk. En dan voelt hij zich populair en gezien en gewaardeerd en dan voelt hij zich gelukkig. Nou, een andere collega ziet dat. Die denkt, shit, dat wil ik ook. En hij is wat minder populair, dus dan gaat hij pesten. Dan komen die mensen bij hem, dan voelt hij zich populair en dan voelt hij zich sterker en belangrijker. En dan voelt hij zich ook gelukkig. Maar wacht even, die pester pest omdat hij zich gelukkig wil voelen.
Ja.
Die collega die is sociaal en dat brengt hem ook geluk. Dus die pester wil iets goeds voor zichzelf, die wil dat geluk. Wat nou als die pester ander gedrag aanleert, waardoor hij gewoon gelukkig kan zijn en zijn collega's hem echt aardig vinden in plaats van doen alsof ze hem aardig vinden uit angst om zelf gepest te worden.
Ja.
Of klasgenootjes.
Ja.
Ja, dus dan krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek, zeg maar. Dus de pester, ja, die wil iets goeds voor zichzelf, goed voor jou, maar graag met ander gedrag.
Ja, met, dat het ecologisch verantwoord is, zeg maar.
Ja, nou ja, dat ook sociaal geaccepteerd wordt, dat gedrag. En dat je er bij een ander niet beschadigt.
Ja. En dan ben ik ook benieuwd, hè, want je bent dan gepest vanaf groep 4.
Ja.
Dat is best wel een lange tijd. Hoe kan dat dat er op de basisschool niet al iets aan gedaan is? Of heb je daar inderdaad ook niet over gesproken toen? Of?
Nee, daar komt toch ook weer die, hè, die schuld en die schaamte, of dat schaamte eigenlijk, hè, de taboe wat er omheen hangt. Ik moet het zelf oplossen. Ik moet me niet zo aanstellen. Ik zal het wel verkeerd zien. He, dus je gaat heel erg de schuld bij jezelf zoeken. Want ik zal wel gek zijn. Ik zal wel raar zijn. Ik zal wel vreemd zijn. He. En door dat te doen, praat je er niet over. En heel gek, maar als ik zeg, mocht jij vroeger klikken van je ouders?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, nou de meeste van ons groeien op met je mag niet klikken. Klikspaan, halve spaan, je mag niet door mijn straatje gaan. Nou, hè? Dus we groeien op met we mogen niet klikken. En vervolgens op het moment dat we gepest worden, wordt er van ons verwacht dat we het vertellen. Ja. Dat we klikken. En dat veroorzaakt natuurlijk een conflict. En vervolgens denk je ook nog dat het jouw schuld is dat je gepest wordt. Wat overigens nooit het geval is.
Nee.
Want of jij je nou aanpast of niet, die pester die blijft wel pesten. Dus ja, nou dat.
Ja, mooi. Of ja, nou mooi, het beste natuurlijk niet.
Weet je, het feit dat iedereen iets goeds voor zichzelf wil, is natuurlijk heel mooi. En laten we dan gewoon ook op iemand die pest en zich daar bewust van is en denkt van ja, maar eigenlijk zou ik het graag anders willen doen. Joh, die is bij mij ook hartstikke welkom. Juist, kom, ja.
Ja, ja, want je werkt ook veel met mindset, toch?
Nou ja, je verandert eigenlijk je hoe je denkt. Hè? Ja. Dus eigenlijk verander je je mind. Je mind is vertaalt het denken. En daar ga je mee aan de slag. Dus door dat te veranderen, verander je. Hè, je gedachten sturen uiteindelijk je gedrag. Dus op het moment dat je gedachten verandert, verander je ook je gedrag.
Ja.
Want je krijgt ineens veel meer opties om om ander gedrag te gaan doen. Want je zit niet meer vast in je patroon. Dat patroon is stuk. Dat is niet meer. Dat hoeft ook niet meer. Oh, dan krijg je ineens ruimte om nieuwe patronen te ontdekken.
Hoe lang duurt dat voordat je zo'n nieuw patroon hebt ontwikkeld?
Oh, dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk niet eerlijk durven zeggen van joh, dat bij de een zal het langer duren als bij de ander. En je gaat natuurlijk dingen uitproberen.
Het is net als met fietsen. En het ligt misschien ook wel aan de impact. Natuurlijk, bij de een is het erger dan de ander.
Die is er ook wat makkelijker in. Hè? Die is.
Hoe sterk is je beperkende overtuiging? Nou, hoe hard hou je daaraan vast?
Ja, maar ja, goed, het gekke is dus op het moment dat die helemaal weg is in één sessie, want dat kan. Als je ervoor open staat, kan die weg zijn in één sessie. Dus dan kun je meteen dingen anders gaan doen. Zo werkte het voor mij. Hè? Ik ben daar gaan zitten. In één sessie heb ik bijvoorbeeld een beperkende overtuiging opgelost. Oké, dan kan ik nu dingen anders gaan doen. Oké, dus dan ga ik uitproberen. Wat werkt, wat werkt niet? En de een die zal daar... Je hebt daar moed voor nodig. En de een zal daar makkelijker aan het experimenteren slaan dan de ander. En het kan soms gewoon, dus ik denk dat per mens verschillend is in hoe snel er echt verandering optreedt.
Ja.
Ja.
Nou goed, en als je gepest wordt, dan kan het ook zijn, hè, dat je jezelf ook echt stom gaat vinden. Dat je dan een soort hekel aan jezelf.
Ja. Ja.
Hoe verander je dat dan? Want uiteindelijk moet je dan een soort, of moet, klinkt ook zo. maar ja, uiteindelijk hoop je dan te bereiken dat je in ieder geval die zelfliefde, waar ik ook een beetje allergisch voor ben voor dat woord, maar ja, je weet wel wat ik bedoel. Ja. Hoe kom je daar dan toe? Dat je toch, hè, want je bent 24/7 met jezelf.
Ja.
Dus kan je maar beter een beetje, dat je gewoon lief bent voor jezelf en dat je ook mild bent naar jezelf. Maar hoe pak je dat in godsnaam aan als je al die beperkende overtuiging hebt gecreëerd door het pesten?
Ja, nou ja, dat is heel lastig, want dat betekent dus echt dat je aan de slag moet met die beperkende overtuigingen.
Ja.
Dat de eerste stap is de bewustwording van wat zijn dan die overtuigingen. En dat heeft ook te maken met wat voel ik op een dag? Want we hadden het straks over goed slapen en dan die korte scan, zeg maar, die 10 seconden hark, even bij mezelf komen. En dan...
Dat is een leuk hark.
Ja, ik vond hem ook heel leuk. En toen dacht ik, ja, weet je, als ik dan bewust ben van wat ik voel, wat denk ik dan? En wat doe ik dan?
Ja.
En pas als je dat weet, kun je natuurlijk dingen gaan veranderen. Even patronen doorbreken, het is nooit even. Dat kost echt wel. Je moet er wel iets mee, zeg maar. En vaak als je het zelf al anders had kunnen doen, dan was je dat wel gelukt. Dus zoek op wat voor manier dan ook een professional die je erbij kan helpen. Kijk, en is destination coaching niks voor jou, maar zeggen van joh, ik wil de Wim Hof methode doen, ik wil ademhalen, ga lekker ademhalen. Wil je NLP doen, zoek iemand die NLP kan. Kijk gewoon wat bij jou past. Wil je de GGZ in, de psychotherapie, waar de wachtlijsten wel heel lang zijn, maar goed. Doe dat. Weet je, zoek iets wat bij jou past.
Ja.
En ga aan de slag. Want als je het zelf had kunnen doen, had je het al gedaan.
Ja, precies.
Ja.
Mooi. Wat hoop je te bereiken? Hoe kijk je ook naar de toekomst als het gaat om pest? Wat trouwens, ja, sorry, ik schiet nou wel alle kanten op, hoor. Maar wat volgens mij ook wel groeiend is, is online pesten.
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, verschrikkelijk. Vind ik echt verschrikkelijk.
Want heb je ook veel te maken met mensen die dat meemaken? Of?
Ja, ook wel. Ik maak het zelf natuurlijk ook mee. Ik heb één filmpje op TikTok gepost. Ik doe er eigenlijk heel weinig mee met TikTok. Maar ik dacht, ja, weet je, kan ik dit filmpje wel posten? Toen had ik hem gepost. Die was echt 100.000 keer bekeken in één dag. Dat ik dacht, wat gebeurt hier? En ik begon met een paar scheldwoorden. En daaraan zei ik, schelden doet ook zeer. Dat had ik ook meteen in de tekst, zodra het filmpje begon. Hè, schelden doet ook zeer. En daar heb ik echt heel veel commentaar op gehad. Maar ook echt haatcomments. En ik had totaal onbewust een trui aan en daar stond op Never Love a Cowboy. Ja, nooit over nagedacht. Nou, dat wil niet weten. Ja, en dan in een filmpje over pesten en uitsluiten, weet je wel. Niet heel handig, maar nooit over nagedacht. Nee. Weet je, het is een trui, ja, who cares, fijn stofje. En daar heb ik zoveel haatcomments op gehad dat ik op een gegeven moment, ja, weet je, ik kreeg zoveel commentaar, ik ben het gewoon niet eens meer gaan lezen.
Nee.
En wat ik dan ook vaak doe, is zo'n comment verwijderen. Echt even zo'n commentaar verwijderen. Dat ik denk, ja, weet je, of als het er inderdaad heel veel zijn, gewoon niet meer lezen.
Mm.
Niet meer lezen. En dan denk ik, ik heb ook een soort systeem in mijn hoofd, hè. Wat zou kunnen helpen. Wat voor mij dan helpt is, oké, ken ik deze persoon, ja of nee? Ja? Oké, dan moet ik er misschien wat mee. Nee? Dan ben je voor mij niet belangrijk. Jouw mening doet er totaal niet toe. Oké, ken ik je wel? Oké, wat zeg je dan nu? Hoe goed ken ik jou? En moet ik me hier iets van aantrekken? Of wil ik hier iets mee? Nou, als ik er... Nee, dan gooi je hem weg. Wil ik er wel iets mee? Dan ga ik voor mezelf kijken. Oké, hoe waar is het commentaar in mijn ogen wat hij of zij geeft? En wat zou ik er eventueel mee willen? Wil ik er niks mee? Oké, gooi ik het zelf op tafel. Wil ik er wel wat mee? Dan is het aan mij om er wat mee te doen.
Maar, ja, en dat zeg je nou heel makkelijk, hè? Maar ik kan ook
niet
volgens...
makkelijk.
Nee, natuurlijk
niet.
Wat deed dat met jou toen je al die reacties kreeg?
Nou, de meeste, hè? Het komt door dat systeem, kon ik eigenlijk al wel... Nou, 99% na het me neerleggen. Maar
okay.
Altijd wel zo één die even onder je huid kruipt. Waarvan je denkt, shit. En dan realiseer ik me, dit is gewoon niet van mij. Dus ik stel me dan voor dat ik magische handen heb. En dan als een zeef ga ik door mijn lijf heen. En dan zeg ik zo van, nou, zeef dan die nare energie. Of dat nare, die nare commentaar even uit mijn systeem. En dan geef ik het aan de moeder aarde. En zeg ik, nou, moeder aarde geeft die energie maar terug van wie het is. Want het is niet van mij.
Ja.
Dit hoef ik niet.
Dus heb je dan eigenlijk niet zo heel veel last van gehad uiteindelijk?
Voordat ik het soms door heb, loop ik eerst wel 3 dagen met zo'n commentaar in mijn hoofd.
Ja, ik wou net zeggen. Dat
denk
wel,
daar ook niet dat als zo'n commentaar dan komt, dat ik, oh ja, dit is degene waar
ik
last van
heb.
Oh, dit
leg ik langs meneer.
Nee, natuurlijk niet. Ik heb ook wel eens commentaren die gewoon 3-4 dagen blijven hangen. Ik reageer ook wel eens op oproepen van journalisten.
Ja.
Als ze iets over pesten willen schrijven, wil je een mening van een expert, kan je me altijd vragen, geen probleem. En dat doe ik ook wel eens ongevraagd, weet je wel. Gewoon bij voorbaat al van, wil je wat meer achtergrondinfo? En nou ja, stel journalist A had het geschreven en journalist B ging daarop in dat ik maar niet moest reageren en dat het stom was. En voor iedere keer dat ze eigenlijk zo'n... een melding kreeg van een coach die wel even zijn plasje eroverheen wilde doen als ze daar een kwartje voor kreeg. Toen heb ik iets gezegd van, oké, prima, dat mag. Dan zou je vast wel stinkend rijk geworden zijn als je iedere keer een kwartje kreeg. Maar zie het ook vanuit mijn kant. Als ik niet meld dat ik er ben, weet je het ook niet.
Nee.
Nou ja, en vervolgens waren er nog een aantal mensen die ook daar weer een commentaar op hadden gegeven. Ook allemaal onvriendelijk. En uiteindelijk heeft zij dus schijnbaar onder iedere post van mij heeft ze dus zo'n soort reactie gezet. En toen dacht ik...
Ja.
En dan moet ik wel even... Daar heb ik echt een paar dagen last van gehad. En dan denk ik, ja, adem in, adem uit. Op het moment dat ik er last van heb, is mijn probleem.
Ja.
Weet je, zij heeft last van coaches. Vervolgens spuit ze haar gal. En heb ik er last van omdat zij de gal spuit.
Ja.
Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus dan moet ik echt ook inderdaad bij mezelf nagaan. Oké, wat gebeurt er nu? Weet je? Waar word ik nu zo boos van? Of zo kwaad om? En dan denk ik, ja, als je niks aardigs te zeggen hebt, hou dan gewoon je kop dicht. En dat geldt ook natuurlijk voor online pesten, hè, want daar hebben we het even over. Wat ik dan altijd doe, mijn privé-account staan ook alleen maar op privé. Dus daar kunnen alleen maar mensen op die ik toestemming geef.
Ja.
En het is natuurlijk gewoon heel lastig, hè? Want je hebt natuurlijk TikTok, ze kunnen je taggen, ze kunnen alles van alles over je zeggen. Maar ja, wat je niet ziet, dat weet je al niet. Dus dat komt al gewoon niet meer binnen.
Ja, ja, en het is natuurlijk ook, hè, op onze leeftijd is het ook wat makkelijker om langs ons neer te leggen. Maar als je echt in de puberteit zit of zo, dan heb je ook echt behoefte aan die verbinding. Want je kan wel zeggen van, oh ja, dan...
Ja.
Maar het is ook echt wel belangrijk om die verbinding te hebben. Want anders... eenzaamheid, daar word je ook niet echt gelukkiger op.
Nee, speelt ook vaak een rol bij pesten. Ja. Zeker op jongere leeftijd. Hè. Eenzaam, ik ben de enige die het overkomt. Ik zeg ook altijd, zoek dan vrienden buiten de groep waar je gepest wordt.
Ja, maar hoe zoek je die? Want,
andere klasgenoten. Ga eens proberen om met andere mensen in contact te komen. Buiten school, misschien uit een andere klas. Hè, iemand uit het dorp. Zoek een clubje waar je bij aan kan sluiten. Misschien buiten school. Ik noem maar iets. Misschien vind je handbal leuk of voetbal leuk. Of whatever er ook in jouw dorp te doen is. En ga daar dan. Word daar dan lid van. Daar zitten waarschijnlijk ook andere meiden. Ja, uit andere klassen of jongens. En raak daar dan mee bevriend. Weet je. Kijk, ik ben zelf een paar keer blijven zitten. Ik ben 1 keer blijven zitten in de derde. En toen kreeg ik een nieuwe klas. En ik natuurlijk over de jaren heen ben ik iedere keer geschoven, kreeg ik iedere keer andere mensen in de klas. Ja, en daar zocht ik dan weer nieuwe vrienden uit. Dus ja, dat hielp ook wel. Of ik had dan dat een achternichtje van mij op school zat. Dus via de familie kwam dat zo bij haar terecht. En die zei, dan komt ze toch lekker bij ons zitten met de lunch. Dus ja, misschien heb je wel ergens verre familie of zo. Of ken je iemand anders uit een ander dorp die op dezelfde school zit? Sluit je daar dan bij aan als het op school plaatsvindt? Kijk, en op de werkplek is het natuurlijk veel complexer. Want dan zit je vaak met een afdeling. Dus daar moet dan ook iets gebeuren. En ik vind het altijd, ik vind het alleen maar heel sterk als een werkgever zegt, bij ons wordt gepest. Want dat betekent dat jij je inzet voor het welzijn van je werknemers als je er wat aan doet. Kijk, als je zegt, je wordt nooit gepest. Ja, heel lullig. Maar in mijn optiek, met meer dan 2 medewerkers, wordt er wel eens gepest. Weet je, roddelen valt onder pesten. Nou, hoe vaak wordt er wel eens niet geroddeld over de koffie van die ene collega die nou weer heel vervelend is? En ik zeg niet dat ik het nooit doe, hè, want ik ben ook gewoon net zoveel mens, want roddelen verbindt ook. Zo werkt het ook.
Ja. Oh, jij vindt dat? Ja, ik vind het eigenlijk ook.
Dus het verbindt ook. Want ja. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje zoeken. En ja, daar moet je gewoon heel erg voor oppassen.
Ja.
En het gebeurt gewoon heel snel in bedrijven. En het is vaak zat niet zichtbaar voor de werkgever. Dus schuif het ook niet zo van tafel af als een collega met die melding komt. Maar ga gewoon echt serieus in gesprek. Haal er desnoods een professional bij om het gewoon opgelost te krijgen.
Ja. Geef het aan. Dus sterk als een werkgever dat gewoon eerlijk kan toegeven. Zou je ook tips hebben voor ouders of bijvoorbeeld leraren? Die daarmee te maken hebben.
Ja, nou ga...
Laat ik even op ouders houden.
Laten we beginnen bij ouders. Ja. Nou, ouders die... er zit eigenlijk al een fase voor, hè? Van ga je wel eens met je kind in gesprek over pesten? In april is de dag tegen pesten. In september hebben we de week tegen pesten. Maar het is ook vaak zat in het nieuws. En zeg dan niet, word jij gepest? Want dat is meteen zo'n heftige vraag die ze dan moeten beantwoorden. Maar... Weet je, wat vind jij pesten bijvoorbeeld? Hè? Of heb je het wel eens gezien dat er bij jullie gepest wordt op school? En probeer dan met open vragen dat gesprek aan te gaan. En wat vind jij pesten? En wat vind je niet pesten? En weet je dan het verschil tussen pesten en een plagerijtje? Want wat vind jij plagen? En wat vind je niet meer plagen?
Ja, het is inderdaad ook allemaal niet zo zwart-wit.
Het is allemaal niet zo zwart-wit. Nee, en kijk, ik zou...
Vaak sluipt het er dan ook zo in, hè? Dat je op een gegeven moment zelf niet meer weet wat nou...
Nee, kijk, bijvoorbeeld, hè, iemand is heel lang en smal op school. Dan, lantaarnpaal, weet je? Of, TL-buiskruipen. Lange kan bijvoorbeeld een bijnaam zijn die heel normaal aanvoelt. Hè, or even normaal weer tussen aanhalingstekens voor iedereen, want hij is tenslotte lang. Maar voor degene die lang is... kan dat afschuwelijk zijn. En dan kan die dat dus ervaren als pesten. Dus het is echt heel subjectief. Dus als ouder, ga vooral ook met je kind in gesprek over pesten. Wat is pesten? Er is echt heel veel te vinden op internet over pesten. Wat het is, wat het inhoudt.
En stel dat gesprek is er, hè, en er is duidelijk dat er gepest wordt. Wat dan? Wat zou je dan ouders aanraden?
Ja, dat is ook altijd een leuke. Ja. Wat het belangrijkste is om van het kind uit te gaan. Wat wil jij? Wat heb je nodig? Wat kunnen wij voor je doen? En nou is het zo. Vaak zijn ze bang dan dat het pesten erger wordt als er wat van gezegd wordt. Dat is meestal niet het geval. Ik zeg niet altijd, maar meestal niet het geval. Zeker niet als school er ook bij betrokken wordt. Maar ik zeg ook altijd als school nou zegt van ja, dat gebeurt hier niet. En er wordt niet ingegrepen. Zoek een andere school. Klinkt heel hard. Maar dan ben je gewoon eikel van een directeur.
Ja.
Want dan stop je je kop in het zand. 1 op de 10 kinderen wordt gepest op basisschool. Zijn ongeveer de cijfers.
Jezus, dat
dus dat zijn, er 2 per klas. Soms 3 per klas.
Mm.
Dus als jij zegt van als directeur, het gebeurt hier niet. Dat is niet waar, want je ziet het gewoon niet. Weet je, ik werd niet alleen maar op school gepest. Bij mij begon het pas vaak aan het eind van het fietsenhok. Ja. Natuurlijk, op school werd ik ook wel uitgescholden en buitengesloten. Maar dat valt niet zo op.
Nee.
Want dan verdwijn je tussen de massa kinderen. Ja. Of jongeren, moet ik eigenlijk zeggen. Het zijn vaak al niet eens kinderen. Dus het begint al met het gesprek aan te gaan met je kinderen. Of er überhaupt gepest wordt op school. Of ze er wel eens aan... heb je er wel eens aan meegedaan? En dan niet veroordelend. Want ook dat kind wilde iets goeds voor zichzelf bereiken.
Ja.
Ja. En pas als het gesprek aangaat, kan plus ook daar
soms
inzicht...
Soms denken best als ze misschien eens zo van... Nou, net zoals wat je net zegt, lange... Zo, dat het meer gewoon een stom, flauw grapje bedoeld is. Maar wat op een gegeven moment...
Ja, wat kan beginnen als een plagerijtje, ja, als een grapje... Precies. Kan uiteindelijk pesten worden, ja, voor degene die het ervaart.
Ja.
Ja, en daarom is mijn... daarom zeg ik altijd, als je iets niet leuk vindt... Hè, leer je kind bijvoorbeeld een stop, hou op. Als een ander iets doet wat hij niet leuk vindt... Stop, hou op. En op het moment dat diegene dan niet luistert... Kan je kind dan zeggen... Als je nu niet ophoudt... Ga ik het aan de leraar, ga ik het vertellen? Of ja, ik loop weg uit de situatie. Of, dus leer je kind ook dat vragen om hulp in zo'n situatie echt wel oké is.
Ja.
Ga daar ook gewoon over in gesprek, weet je. Het is geen klikken. Dit mag je echt vertellen, want het is echt wel niet leuk. Ja.
Mooi.
Ja.
Ja, nou kan ik weer terugkomen op die vraag die ik net wou stellen.
Ja.
Hoe kijk je naar de toekomst als het gaat om pesten?
Ja, ik denk dat het altijd zal blijven.
Ja.
Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Alleen hoe meer bewustwording er is, hoe meer we met z'n allen in kunnen grijpen. Want als je ook de omstanders leert van... Hey, als zij aangeven naar de pester van... joh, wat je nu doet is niet oké.
Ja, en ook de impact al meer van inzien. Want, ja,
ja. Ja, dan... Ja, dan krijgt de pester ook een seintje van... joh, ik moet nu veranderen. Ik moet het anders gaan doen. En die heeft ook de kans om te groeien. Maar we moeten wel oppassen dat het dan weer niet doorslaat... dat we de pester gaan pesten. Zodat de pester, dus de dader, dus uiteindelijk het slachtoffer gaat worden.
Gebeurt dat ook?
Nou ja, of dat gebeurt, weet ik niet. Maar als iemand natuurlijk pest en je zegt... met de hele groep, we vinden dit niet oké. En op het moment dat hij of zij gedrag laat zien wat we niet oké vinden, gaan we met z'n allen negeren. Dan, ja, draai je de rollen eigenlijk om. En, ja, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om daar gewoon assertief op in te spelen. Van joh, ik noem even een willekeurige naam, Klaas. Jij roept nu even heel hard tegen Annelies van hou je kop dicht. Ik voel me nu boos. Want zo hebben we niet afgesproken met elkaar om te gaan. En zeg dan voortaan tegen Annelies van joh, ik heb het even druk. Ik kom straks bij je terug. Of mag het wat zachter? Ik ben met iets moeilijks bezig. Wil je even stil zijn? Ik geef een seintje als ik klaar ben. Dus dat... dus okay. Dat is... dus dat wil ik vooral ook meegeven. Dus we moeten ook oppassen dat we de dader niet verketteren. Dat we dat een slecht persoon maken. Nee, hij of zij heeft verkeerd gedrag.
Ja.
Dus heeft nieuw gedrag nodig.
Ja.
Ja.
Wat zijn voor jou belangrijke waardes?
Hoe bedoel je, gewoon in het algemeen? Of,
ja.
Belangrijke waardes is toch wel zelfvertrouwen. Dus dat je echt weet wie je bent en dat je vanuit daaruit durft te handelen.
Heb je daar nog wel eens moeite mee? Dat je Heb je nog wel eens bijvoorbeeld een terugval? Of dat je toch merkt dat je nog ergens moeite mee hebt, wat toch gekomen is door het pesten?
Nou, terugval is misschien een groot woord, maar soms vind ik het nog...
Terugvalletje.
Ja, nou ja, soms kom ik natuurlijk... Ik kom ook nog wel situaties tegen waarin het niet lukt om helemaal authentiek mezelf te zijn. Of dat ik denk van, oh shit, nou moet ik een afspraak af gaan zeggen wat ik eigenlijk best lastig vind. Tuurlijk, het is voor mij echt niet allemaal gesneden koek, hè? Ik ben ook gewoon mens. En tuurlijk, de ene afspraak zeg ik makkelijker af dan de andere. Voorbeeld, laatst belde een vriend van mij. Die zei, joh, Sin, ik zit even omhoog. Vrijdag, ik ben DJ, ik draai. Silent Disco. Ik heb iemand nodig die me even kan helpen met koptelefoons. Heb je daar zin in? Cindy van vroeger zou direct ja gezegd hebben. En Cindy van nu, die dacht, vind ik dit leuk? Wil ik dit? Heb ik daar zin in? En in dit geval dacht ik ook ja. Maar als ik geen zin had gehad, had ik dus nee gezegd. Ja. Dus het verschil is dat er nu een pauzemomentje is dat ik bij mezelf naga van joh, wil ik dit? En er gebeurt ook wel eens iets dat iemand aan mij vraagt van joh, Sin, wil je dit doen? Dat ik ja zeg en dat ik dan denk, oh shit, wil ik dit wel? Dus dan en dan draai je het om. Dus dan zeg ik eerst ja in plaats van dat pauzemomentje te nemen om te denken van wil ik dit wel? Vind ik dit leuk? Dus ja, ik ga natuurlijk ook wel eens de mist in.
Ja.
Ja, maar je mag ook altijd terugkomen op iets, hè? Dat heb ik ook moeten leren. Als ik ja heb gezegd en dat wordt me te veel. Want kijk, ik ben ook niet iemand die makkelijk mijn vriendin belt die, om te zeggen, ik ben eigenlijk heel moe. Kunnen we het even opschuiven? Er zijn er een paar waar ik het wel bij doe, want ik weet dat die me begrijpen. Maar mensen die wat verder weg staan, doe ik dat dan toch minder snel of zo?
Ja, precies.
En dat ik zal heus daarin niet de enige zijn.
Nee, dat is wel herkenbaar. En eigenlijk worden we ook wel een beetje zo opgevoed, hè? Van doe maar gewoon wat er van je gevraagd wordt. En, hè?
Ja, en vrouwen zijn natuurlijk heel erg van please gedrag. Ja. Hè? En dat ik ben er zelf niet heel erg mee bekend, maar er zijn een aantal boeken over geschreven. Dat heeft ook weer echt, dat is allemaal weer terug te voeren, ook op de heksenverbrandingen van vroeger. Mm. Hè? Dat we ook niet mochten zijn wie we zijn. En dat we eigenlijk collectief nog steeds dat dan meedragen. Ja,
eigenlijk zijn we dan net iets wat meer pleaserig.
Ja, dat zit meer in ons als vrouw zijnde dan als man. Ja, ja. Ja, we zijn meer van de groep bij elkaar houden en
Ja, mooi. Ja. Je zei belangrijke waardes. Er was zelfvertrouwen in ieder geval.
Zelfvertrouwen, eerlijkheid. Maar ook dat is natuurlijk niet altijd makkelijk.
Nee.
100% eerlijk zijn kan natuurlijk ook niet altijd, weet je. Er komt wel iemand... ik ga gewoon even een willekeurig voorbeeld geven. Als iemand tegen mij zegt die ik niet zo goed ken. Joh, wat vind je van mijn jurk? En ik vind hem spuuglelijk. Ga ik echt niet zeggen. Ik vind hem spuuglelijk. Ik kan wel, wat ik dan wel bijvoorbeeld zeg. Van nou, hij staat je wel goed, maar het is niet mijn stijl. Dus
iedereen die luistert.
Als je het mij dus hoort zeggen. Weet je nu wat ik er werkelijk van
vind. Dan vind je dat spuuglelijk.
Nee, maar ik bedoel. Je hoeft niet. Dus eerlijkheid oké, maar je hoeft je mening niet zo te verkondigen dat je de ander kwetst.
Nee, precies.
Nee.
Aan de andere kant denk ik wel. Nou ja, die persoon vraagt erom. Dus.
Ja, maar goed. Weet je. Dan maak ik heel bewust de keuze om het bij mezelf te houden. Het is niet mijn stijl, maar hij staat je wel goed. Of hij is mooi. Of tenminste, ik... Het is niet mijn stijl, maar ik vind de kleur mooi. Of er is altijd wel iets te vinden, hopelijk, wat je daar mooi aan vindt, wat je even uit kan lichten of zo.
Ja.
Ja. Dus eerlijkheid vind ik belangrijk. Respect. Dus voor jezelf en voor elkaar. Heb je niks aardigs te melden, hou dan in godsnaam gewoon je kop dicht.
Ja.
Tuurlijk mag
we hebben daar helemaal niks aan die mening.
Nou ja, weet je, tuurlijk, je mag je mening wel verkondigen. Maar verkondig het dan meer vanuit ik vind dit. En zonder te proberen de ander te overtuigen. Want voor mij mag je best een mening hebben. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn.
Maar dan denk ik sowieso al onderbouw het. En ten tweede, als het er niet om gevraagd wordt, dan denk ik... het kan een ander kwetsen. Dan denk ik,
Ja, inderdaad. Doe niet een ander bewust pijn met jouw woorden, inderdaad. Dus wees liever vriendelijk voor elkaar. En dat
bewustzijn van je woorden.
Ja. Ja, en je mag natuurlijk... Weet je, je mag echt wel je eigen mening hebben. Maar je hoeft daar een ander niet mee te... Nee, ik vind iets. Je mag iets vinden. Ja, tuurlijk. Dus eerlijkheid vind ik dan belangrijk. Zelfvertrouwen, wat hadden we nou net nou?
Respect.
Oh ja, respect. Wacht, dat was mijn... Ja, respect. Mooi. Dus dat zijn wel drie waardes. En goed voor jezelf zorgen. Zelfzorg. Dat is ook wel een. Dat hangt hier natuurlijk ook met de hele positieve gezondheid. Hangt daar natuurlijk ook mee samen. Want goed voor jezelf zorgen is natuurlijk heel lastig.
Ja. Wat betekent dat voor jou? Goed voor jezelf zorgen?
Naar mijn eigen lijf luisteren. Dus op het moment dat ik moe ben, ook al... Kijk, als ik een afspraak heb voor mijn werk, dan gaat het niet altijd. Maar Bijvoorbeeld als ik moe ben en ik heb even de tijd om een kwartiertje een powernapje te doen om een andere oplaadoefening, dan pak ik die wel. Ja. En soms ook toe te geven van joh, vandaag lukt het gewoon even niet. Nou ja, prima. En is er dan werk wat ik op een ander moment dan in kan halen? Dus ik ga wel even kijken of joh, kan ik dat op een andere manier doen? Maar echt gewoon bij mezelf te blijven. Wat voel ik? Wat vind ik? Wat heb ik nu nodig?
Ja.
En soms is dat inderdaad gewoon even pas op de plaats maken. Tijd voor mezelf inruimen. Hè? Zet ik mezelf ook in mijn agenda. Ja, ja. Dus dat. Ja.
Hey, hoe kijk je daar nou op terug? Hè? Dat je dat 20 jaar, dat je, nee, je bent best wel een tijd gepest. En 20 jaar eigenlijk ook nog mee rondgelopen. Hoe kijk je daar nu op terug?
Ik heb er vooral heel veel van geleerd. En ik kan natuurlijk met alles wat ik geleerd heb weer anderen helpen. Dus ik heb vooral ook heel veel empathie van gekregen. En compassie. En ja, ook begrip voor degenen die er doorheen gaan. Maar ook omdat ik natuurlijk zelf meegelopen heb als pester, begrijp ik ook wel waarom iemand kan pesten. Want ja, als ik meepeste, was ik veilig. Dus hè, ik kan me voorstellen dat een pester ook iets positiefs wil. Dus het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben.
Ja, zeker. En daar ook wel weer een kracht van weten te maken. Ja. Doordat je er nu andere mensen juist mee kan helpen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Hey, wat is voor jou een groot recent inzicht als het gaat om pesten?
Ja, de meest recente waar ik echt wel heel erg mee bezig ben geweest, ook ik ben niet voor iedereen. Dat is echt ook iets wat redelijk recent echt wel heel helder is geworden. Ja.
En wat betekent dat voor jou? Ik ben niet voor iedereen?
Dat ik ben goed zoals ik ben en ik hoef me niet aan te passen voor een ander. En iemand anders mag mij aardig vinden, maar iemand anders mag mij ook niet aardig vinden. Maar op het moment dat duidelijk wordt dat we elkaar niet aardig vinden, laten we elkaar dan wel met respect behandelen. Dus ik kan wel vriendelijk goeiedag en goeiemorgen zeggen. Ik hoef geen hele gesprekken met je aan te gaan. Maar een hoe gaat het, dag, hallo, dat gaat. En laten we op die manier dan met elkaar omgaan.
Ja.
En ik ben gewoon niet voor iedereen. Dus niet iedereen zal mij aardig vinden. Niet iedereen zal bij mij aansluiten. En dat werkt vice versa net zo. Ik ben ook, dus niet iedereen is voor mij. Ik vind ook niet iedereen aardig. Nee. Wat we al eerder in de podcast hebben besproken.
Ja, precies.
Dus dat is het grootste inzicht. Dus ja.
Ja, te gek.
Ja.
Hey, en wat kost jou nou heel veel energie? Waar loop je echt helemaal op leeg?
Zeikert.
Wat is voor jou een zeikert?
Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Maar waar ik op leeg loop, is mensen die eigenlijk altijd zeggen, ja, maar hij doet dit, maar hij doet dat. En het ligt aan hem, het ligt aan mijn werk, het ligt aan de buurvrouw, het ligt aan het weer.
Kan nou, dat doen, doen we wel veel, hè? We doen heel veel met onze vingers naar de buitenwereld wijzen. Lekker makkelijk. En dan maar, lekker in die slachtofferrol blijven zitten.
Ja. Zij doen het allemaal verkeerd. Nee, ja. Nou ja, zij doen iets. Dat zet een reactie in gang in jezelf. En alleen dat in jezelf kun je veranderen. Want als ik tegen jou zeg, spring van de dom af in Utrecht, dan zeg je ook, ja, zoek het even lekker uit.
Ja, precies.
Ja, en als iemand tegen mij zegt, spring van de dom af, ga ik het ook niet doen. Dus je kan een ander niet veranderen.
Maar loslaten waar je geen invloed op hebt.
Ja, inderdaad. Loslaten waar je geen invloed op hebt. Ja.
Mooi. En waar krijg je nou energie van?
Blije mensen. Als waar ik echt, en dat klinkt natuurlijk, het is wel een beetje ego-strelen, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar als iemand mijn praktijk uitloopt en zegt, shit, dit is echt vet, dit is echt fijn. Wauw, ik heb zo'n, dat ze terugkomen de sessie naar, ik heb zo'n verschil gemerkt.
Heb je een recent voorbeeld?
Heb ik een recent voorbeeld? Ja, alleen diegene kwam eigenlijk helemaal niet voor pesten. Ik heb haar...
Dat maakt niet uit.
Zij is al wat langer bij mij. En zij komt af en toe nog eens terug voor als ze ergens tegenaan loopt. En zij heeft borstkanker gehad. En zij kreeg nu last van angsten. Toen hadden ze in het ziekenhuis gezegd van ja, moet je dan een traject in? En toen had zij gezegd, nee. Moet bij Cindy zijn. En die is dan weer één keer geweest. En dan loopt ze zonder die angsten de deur uit. Ik vind het zo fijn om bij jou te mogen zijn.
Ja, wat apart, joh. Ja
en dat vind ik dan... Ja, weet je... zij is gewoon ook bijzonder voor mij. Want zij is eigenlijk al vanaf het begin van mijn coachreis... is ze bij mij ingestapt. Dus dat vind ik heel tof. En is gewoon topmens. Dus daar krijg ik echt heel veel energie van. Maar ik krijg ook energie van samen met vrienden zijn... gezellig eten met elkaar, oprecht luisteren naar elkaar, ook de diepte in kunnen met elkaar. Hè, dus meer dan alleen maar hoe gaat het met je en hoe gaat het op je werk. Maar ook wat is jouw levensovertuiging of waar loop je tegenaan?
Gaat het echt met je?
Hoe gaat het echt met je? Ja, en ook ik ga volgend jaar een cursus shamanisme doen. Daar heb ik kei veel zin in. En
een cursus wat?
Shamanisme. Dus dat is een sjamaan, zeg je dat wat? Ja. Nou, vanuit daar hebben ze ook cursussen in shamanisme heet het dan. Ja, en dat vind ik helemaal te gek. En dan, mijn man heeft daar helemaal niks mee. En dan zeg ik tegen hem, dat hoeft ook niet. Ik zeg maar, ik wil wel graag gewoon even aan het eind van de dag mijn verhaal tegen je kwijt. En ook al vind je het vaag en wazig, denk dan maar één oor in, ander oor uit. Ik word daar heel gelukkig van.
Ja.
Dus ja, dat zijn wel echt de dingen waar ik energie van krijg. Nou, mijn man, we hebben sinds kort een poes. Vind ik ook helemaal te gek. Ja. Krijg ik ook heel veel energie van. Vind ik leuk. Dus ja, familie. Gewoon knus bij elkaar zijn, eigenlijk. Ja.
Ja.
Ja, toch verbinding. Ja. Menselijke mooi. Verbinding, ja.
Heb je tips nog voor mensen die dat toch tegenaan lopen tegen bepaalde klachten vanuit het pesten?
Ja, praat erover vooral en zoek hulp.
Ja.
En voor mensen die eigenlijk het verhaal aanhoren, heb ik ook nog wel twee tips. Wat dus niet werkt, is zeggen, je moet je er gewoon niks van aantrekken of je moet het gewoon negeren.
Oh ja, als dat doen we vaak, hè? Dat hoor je heel vaak.
Ja, als je dat als slachtoffer had gekund, hadden ze dat wel gedaan. Ja. Geloof mij maar. Als ik het had gekund, had ik het wel gedaan. Wat kun je wel doen? Wat heb jij nu nodig? Kan ik iets voor je betekenen?
Ja.
Dus niet meteen in de oplossing gaan. Iemand zijn verhaal laten vertellen en vraag wat die persoon nodig heeft. Dus dat wil ik vooral meegeven aan degene die er omheen staan en degene die het meemaken, praat erover. Ging bijna een beker van tafel af. Praat erover. Ja,
ja, duidelijk.
Ja.
Nou, we hebben al best wel veel besproken. Zijn er nog dingen waarvan je zoiets hebt van dat is nog niet verteld? Dat wil ik wel graag nog kwijt.
Nee, dat was het. Ja.
Oké, mooi.
Absoluut.
Dan gaan we hem hier afsluiten.
Hartstikke leuk.
Ja, ik wil je heel erg bedanken voor jouw transparante, eerlijke en mooie verhaal.
Ja, dankjewel Kim voor de uitnodiging dat ik hier mocht zijn om mijn verhaal te vertellen.
En dat we toch naar een wereld mogen gaan waarin iedereen...
Ik hoop dat uiteindelijk mijn werk niet meer nodig is als pestcoach. Ja, ik kan ook precies. Op heel veel andere vlakken uiteindelijk gaan coachen. Dus dat zou mooi zijn.
Mooi, dankjewel. Yes. Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzichten hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub@gz-plein.nl. Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!